Dit is wat, hoe ik vind dat mijn snaretje moet klinken.
In deze podcast praat Daan Prins met bekende drummers uit de Nederlandse muziekindustrie om te vragen waar hun ritmegevoel vandaan komt. Welkom bij de podcast Ritmegevoel.
In 1981 begon de band De Dijk met optreden, opgericht door broers Hans en Huub van der Lubbe. Drummer van deze band werd Anthony Broek. In totaal toerden ze 41 jaar door Nederland met hits als Ik kan het niet alleen, Binnen zonder kloppen en Dansen op de vulkaan. Ze gingen van festival naar festival en van concertzaal naar concertzaal. En ze sloten af met een concertreeks in de Ziggo Dome. En nu, ja, zijn ze met pensioen. Toch ben ik ontzettend blij dat de drummer van De Dijk hier te gast is en dat is Anthony Broek. Anthony, welkom.
Hoi Daan.
Ja, met pensioen, zei ik. Klopt dat? Klopt dat? Is een muzikant ooit met pensioen eigenlijk?
Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Maar de Dijk is wel met pensioen.
De Dijk toch wel, hè? Ja. 41 jaar.
Ja, joh.
Dat is een flinke periode.
Schrikbarend lang, ja.
Ja, dat is voor een huwelijk al lang. Laat staan voor een band die met elkaar...
Wat heel grappig is, want wij zijn ook allemaal nog al sinds 1981 met dezelfde vrouw.
Dat ook.
Alle even denken... Vier van de vijf jongens.
Ja, kijk.
Dus wij zijn gewoon trouwe honden.
Ja, precies. Ja, nou ja, goed. Dat heeft geen windeieren gelegd. Want in die afgelopen 41 jaar genoeg meegemaakt natuurlijk met z'n allen. Ja. Genoeg hits gehad. En wat ik net al allemaal zei, dat is vrij bizar geweest. Toch moeten we denk ik even beginnen bij het begin gewoon. En dat was toch voor jou denk ik als jonge jongen op een zolderkamertje achter een drumstel. Hoe kwam dat?
Het is begonnen met van die waspoedertonnen. Weet je
wel? Oh ja.
Toen ik was een jaar of vijf denk ik. En mijn moeder die waste dan met Dixan. Ze zat in van die trommels. En ik weet niet precies waar het vandaan kwam, maar ik was drummer.
Ja.
Vond ik. Dus ik moest die Dixan trommels hebben zo op een rijtje. En met wat tafelpotenachtige stokken erop spelen. Maar die, weet je, door die tafelpoten ging die bodem van die wastonnen, die karton, ging stuk.
Ja.
Dus ik ging 's nachts altijd uit bed om al mijn waspoeder in de wc te kieperen en door te trekken. Om weer...
Ik
had weer een nieuwe trommel nodig. Okay. Ik heb wel eens tegen mijn moeder gezegd nog. Maar die zei dat ze het nooit gemerkt had. Dus ik denk ook, klein jongetje van vijf, weet je wel. Die kiep het natuurlijk niet zo'n halve ton erin. Maar zo'n paar kleine schipjes. Ja. Weet je wel zo.
Ja. Maar daar is het wel begonnen. Stiekem een beetje begonnen, trommelen op een paar wastonnen.
Ja, ik weet niet precies waar dat nou vandaan kwam. Want ik heb geen muzikale afkomst.
Nee, geen ouders die muziek speelden?
Helemaal niet, nee. Helemaal niet. Dus het was een roeping, vrees ik.
Ja. En op jonge leeftijd dus.
Ja, heel jong. Ja. Het was natuurlijk wel zo dat ik ben uit 1958. En dat, laten we zeggen, rond die tijd in het begin van de 60e jaren. Ja, het was natuurlijk wel heel erg in die popmuziek en de Beatles.
Dat was booming.
Ja, en heel aantrekkelijk ook. Natuurlijk, dat is wel een heel ander leven dan als je kruidenier bent in Apkoude of zo, hè? Weet je wel.
Was dat iets wat bespreekbaar was of zo thuis? De popmuziek, maar ook het muzikant worden, het bezig zijn met muziek? Of was
toen dacht ik helemaal nog niet zo.
Nee.
Weet je wel. Ik denk dat ze het wel grappig vonden. Ik trad op met mijn zus op de bruiloft van mijn 25-jarige bruiloft van mijn opa en oma.
Dat goed.
Ja, dus dat vond iedereen wel grappig. Maar het is eigenlijk wel, voor mij is het vanaf het begin al wel echt wel iets, een heel big deal geweest. Weet je?
Ja. Maar dan ook veel luisteren naar verschillende muziek.
Zeker, muziek. Ja. Want drummen was dan mijn plekje of zo erin. Maar ik hou heel veel. Ik denk niet, dat is natuurlijk op schipperij. Maar je kan bijna niet meer van muziek houden dan ik doe, denk ik.
Ja, nee, ik geloof je er nog wel in. Ja, ik snap het wel. Ja. Maar nooit gedacht, die wastrommels zijn leuk. Maar gitaar ziet er ook wel stoer en imponerend uit.
Nee.
Toch altijd dat drumstel.
Dat vond ik wel heel cool natuurlijk of zo. Maar dat was niet mijn plek of zo.
Maar waren er dan helden die je had vroeger die je zag drummen? Of was je daar ook niet eens mee bezig? Vond je het gewoon leuk om te zien?
Ja, ik denk dat dat, kijk, het is natuurlijk, ja, je moet ervan houden, maar het is gewoon een heel mooi instrument om te zien.
Ja. Ja.
En gitaar is natuurlijk ook wel heel cool of zo, maar zo'n drumstel, ja, het is.
Drumstel is, als je het ziet, al imponerend.
Ja. Ja. Glimmend, mooi, ja. Weet je wel.
En, groot.
Ja.
Herrie.
Ja.
Ja.
Zeker. Ja. Ja, ja, dat is misschien ook wel een heel belangrijke, ja.
Die herrie. Ja,
ja, want ik heb, weet je wel, als ik heb kinderen en als die dan, die mochten altijd, ik heb een studio, dus dan mogen ze altijd in. Maar al die kinderen die dan meekomen uit school en die geloven bijna niet dat ze op zo'n ding echt zo'n teringherrie mogen maken. Weet je? Weet je wel, dat is natuurlijk ook wel, het is natuurlijk nogal. Ja,
ja, dat is wel iets stoers inderdaad. Ja,
ja, en wel, ja, ook wel pret of zo.
Ja. Hoe oud was je toen je eerste drumstel kreeg?
Ik denk jaar 13. Nou, ik kreeg hem niet. Okay. Ik moest hem zelf betalen. Dus ik heb jaren een krantenwijk gehad. En vakantiebaantjes en zo.
Flink sparen.
Ja, toen heb ik een Oost-Duits trowaar. Dat kind kostte 200 gulden.
Oké. Okay.
Nou, die kon ik toen betalen. Toen zat ik. En ik had mazzel, want mijn vader was smid.
Ja.
En mijn kamer was boven de smederij waar mijn drumstel stond. Ja. Dus er was niemand die zei, wat is dit voor een herrie? Want die smederij, dat was altijd herrie.
Dat maakte veel meer herrie dan jij kon doen op je drumstel.
Het was een, ja, ja,
ja.
Maar in ieder geval, zeg maar, ik spreek heel vaak drummers, weet je wel. En dan gaat het soms wel eens over hoe je begonnen bent en zo.
Ja.
En die zeggen dan, ja, maar ik mocht op zaterdagmiddag anderhalf uur drummen. Nou, was wel te gek. Ik mocht elke dag 5 uur drummen.
Gewoon een vrijplaats. Je kon altijd, als er gewerkt werd beneden, dan kon jij achter je drumstel zitten. Ja. En dan had bijna niemand het door.
Nee, het ging gewoon op in de...
In de andere herrie.
Ja, ja, ja.
Dat is wel lekker.
Dat
had
was mazzel.
Had je ook les in die tijd?
Nee. Nee, ik heb de les gehad toen ik op een gegeven moment, toen was het al een paar jaar later, was ik 14, 15 denk ik. Ik zat altijd met platen mee te drummen. En toen was er een gitarist in Apkoude, die was dan de beste muzikant van Apkoude. Die was een jaar of 20 denk ik of zo.
Ah, ja. Ja.
En die vond het grappig dat ik zo zat te drummen, weet je wel. En die zei, ja, de drummer van mijn band, die geeft les. Dus dat, als je het leuk vindt, dan kan ik wel eens vragen. Oh ja, is goed. Dus ik ging naar die man toe. Hij woonde in Amsterdam. Ik zat in Amsterdam op school ook inmiddels. En die had een tuinhuis. En in de tuin stond een Royal. Nou, ik weet niet meer precies, maar in mijn herinnering 20-delig. Weet je wel, allemaal bekkers.
Ja.
En zo, heel grote, mooie Royal. Ja, ik weet niet hoe je Royal kent, zo handgemaakt, maar heel mooi drumstel. En ik kom binnen, ik denk, wow, ja hoor.
Daar wil ik zitten.
En toen, die jongen die zegt, nou oké, kom hier zitten met mijn rug naar dat drumstel. Hij ook. En dan met zo'n oefenpetje, weet je, poekenpannenkoeken. En dat... Ja, dat duurde een uur. En toen zei hij, nou oké, mooi. Dit moet je thuis oefenen. En dan gaan we volgende week verder. Weet je, oké. Nou ja, dat viel een beetje tegen. Maar ik oefenen kwam volgende week. Nou, weer pannenkoeken. En nog een paardendiddel erbij. Weet je, zo. Ja. En na 3 weken of zo. En ik zat, dat drumstel stond achter mij.
Ja.
Weet je, en na 3 weken dacht ik, nou, ik ga daar niet meer naartoe. Ik wil helemaal niet paardendiddel. Ik wil gewoon een beetje bonken op de drumstel. Dus ik dacht, nou, ik doe het zelf wel. En dat heb ik ook gedaan.
Ja.
Dus ik heb een week of 3, 4 les gehad.
En toen ermee gestopt.
Ja.
Maar dat betekent dat je jezelf een bepaalde soort techniek moet aanleren. Ik heb van mijn drumleraar geleerd hoe ik mijn stokken moest vasthouden. En omdat ik zelf ook al, voordat ik op les ging, ook wel een beetje had zitten drummen. En iets geprobeerd voor elkaar te krijgen. Had ik eigenlijk nooit echt de perfecte techniek volgens mijn drumleraar. Had jij daar dan ook nooit last van? Dat je dacht, ik
weet het niet precies.
Ik mis iets.
Nee, maar ik heb... Kijk, op een gegeven moment was het toch wel zo dat ik dingen hoorde en dat ik dacht, ja, kut, ik wil dit wel kunnen spelen natuurlijk. Weet je? Dus dan ga je wel echt wel oefenen en dan zie je daar ook wel het nut van in. Of zo. Maar je stokken verkeerd vasthouden, ik weet het niet. Ik geloof daar niet zo in. Hè?
Nee?
Nee. Tenminste, bij mij was dat... Niet aan de orde. En ik heb ook mijn hele leven gewoon dezelfde. Gewoon zo. Weet je wel? Dezelfde.
Gewoon de bekende manier, de bekende grip.
Ja, niet de oude grip. Zeg maar.
Nee, precies. Niet
maar de,
Ja, niet de traditional, maar gewoon ja, kijk, ik de bedoel, bovenhand.
Ik, het is niet dat ik niet in les geloof. Hè? En het nee. is natuurlijk, maar ik weet niet precies. Ik ken heel veel muzikanten die, waarvan je hoort, dat, die ook zelf zeggen. Zeg maar, op een gegeven moment ben ik gewoon. Nou ja, dat heb ik ook gedaan. 5 uur per dag, een paar jaar achter elkaar, ben ik gaan spelen. En toen die paar jaar om waren, toen kon ik het.
Ja.
Ik bedoel, je kan altijd nog bijleren en zo, weet je wel. Maar dat is natuurlijk eigenlijk veel. Je kan een goede tip krijgen, altijd fijn. Maar ik geloof ook wel in, zeg maar, ja. Als een, ja je moet het natuurlijk wel in je hebben. Maar dan kun je denken, nou ja, goed. Ik ben van de, doe het zelf.
Dan gewoon heel veel oefenen, boven de smederij gaan wonen. Ja, en dan kom je er wel.
Vindt, hè, ook, dus je gaat doen wat je mooi vindt. Ik hield toen, zeg maar, toen ik begon, hield ik heel erg van hard rock. Van Deep Purple en zo.
Ja, ja.
Nou, ik ging dat gewoon spelen. Nou ja, die drummer is beestachtig goed, hè, die IMP. Is een echt geweldige drummer. Dus ja, ik stond met 20-0 achter, maar ik wou het wel leren. Ja.
En dat hadden ze bij de drumles waarschijnlijk nooit gepakt, de muziek goed, van Deep Purple misschien ook wel.
Weet ik niet, ik denk nu wel, hè. Ja. Is, in deze tijd.
Ja, ja, maar, ja.
Maar toen, weet je wel, als de saxofonist van onze band, die wilde graag saxofoon spelen, want dat vond hij zo'n mooi ding. En toen zei die, zeg maar, de muziekschool waar hij toe ging, zei, ja, we gaan eerst 3 jaar blokfluit spelen. Ja, ram je het er wel uit, hè? Ja. Weet je wel? Dus, ja. Dat is, nou ja, goed.
Goed, jong begonnen dus al, een drumstel boven de smederij. Geen les gehad, maar wel 5 uur per dag kunnen oefenen. En toen op een gegeven moment kwam Huub van der Lubbe, de dijk. Hoe is dat gegaan? Hoe ben je daarin terechtgekomen?
Nou, ik zat in de klas met de drummer die op hun eerste plaat speelde.
Mm-hmm.
En die, net zo goed als wij allemaal, wij zaten allemaal in een aantal verschillende bandjes, omdat je dan lekker veel speelde. En ook nog wat, hè, want het was natuurlijk, iedereen was zo arm als de neten. Dus je moest ook, hè, dus we speelden allemaal in een paar bandjes. En Chris dan, die vriend van mij, die speelde in een band. En die band, dat zag er heel goed voor ze uit. En die hadden ook tegen Chris dan gezegd, ja Chris, wij gaan het helemaal maken. Maar dan moet jij natuurlijk wel al die andere dingen aan de kant zetten. Hè? Want dat kunnen we natuurlijk niet hebben. Dat deed hij. Hij zei tegen mij, wil kun jij de dijk niet doen? Ik zei, ja, de dijk, ja, Nederlandstalige. Ik was toen 20, hè, of zo, hè, of 19 of zo. Dus ik zei, ja, maar ik wil graag wereldberoemd worden. Dus dat gaat met een Nederlandstalige band natuurlijk niet gebeuren. Ja, nou, ja, weet je, nou, ga een keertje meekijken. Ja, ik wist het niet zeker. Nou, ga je nog even mee naar het café? Dat was toen, zeg maar, op plaats. En toen, na een paar uur in het café, toen zei ik natuurlijk, ja, nee, dat ga ik doen. Hup, vriend, kom hier. Ja, dus, nou ja, goed. En dat bleek een hele fijne combinatie zijn, weet je wel. Van, dat je, als je van die muziek houdt waar ik van hou, wat dan soulmuziek is of zo, dan moet je een zanger hebben die de zaal kan bereiken. En daarachter moet je een band hebben die heel functioneel kan groeven en kan flink kan tetteren en snap je? Of een mooie ballad kan spelen. En dat, bij hun was dat zo. Iedereen was bereid om zich daaraan aan mee te werken. In plaats van, ja, maar ja, wacht eens even. Ik wil wel een bassolo van een kwartier. En snap je? En al die dingen. En ook over arrangeren, weet je wel. Dus dat ik arrangeerde al een beetje.
Hm.
Dus, en als ik dan tegen iemand zei, van, misschien moet je dit doen op de bas. Dan zei hij, oh ja, dat is leuk. Zo. Terwijl voor die tijd, heel veel bandjes, als je dan tegen de bassist zei, hey, misschien leuk dit of zo. Dan zei hij, hey, wie is hier de bassist? Snap je? Ja. Dus het klopte heel goed.
Dus een match in de kroeg, maar ook in de oefenruimte.
Wij gingen gewoon echt met z'n allen dezelfde kant uit. Hè? Snap je wat ik bedoel?
Ja, ja. Nee, dat matchte goed.
Ja, niet meteen natuurlijk, hè? Maar dat gebeurde.
Dat groeit ook.
Ja, ja, ja.
Ja. Ja. Nou ja, laten we eens even gaan luisteren naar de muziek van de dijk in die afgelopen 41 jaar dan.
Ik kan het niet alleen.
een kleine greep van vijf nummers. Van, ja, ja. Uit hoeveel albums, De Dijk?
Ja, ik weet het eerlijk gezegd niet.
Ik denk wel meer dan 10.
Een stuk of 20.
Ja, 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 ja. Zit ik met me meer dan 10. Ja,
ja, meer dan 10, zeker.
Ja, ja, nee, zeker inderdaad. aan het begin zat, ik kan het niet alleen. En je stak gelijk een hand op, zit daar.
Ja, het schoot mij te binnen. En wat misschien ook wel grappig is om te vertellen, is dat wat ook nog kwam bij dat feit dat wij allemaal zo goed dezelfde kant op wilden, was ook dat, zeg maar, toen ik er net bij kwam, toen werd een plaat opgenomen met een ander producer. En ik vond dat niet zo goed gaan. Ik vond dat die, zeg maar, het leven wat in die band zat, dat kwam er niet uit op die plaat, vond ik. Hè? Weet je wel? Dus toen na afloop, maar ik was er toen net 3 weken bij, dus ik dacht, nou, niet meteen mijn grote mond of zo. Maar toen die plaat af was, toen zei ik tegen die ander van, ja, ik denk dat we dat volgende keer toch anders moeten doen, hè, weet je wel. En dus hij dacht, oeh, shit, wel een andere producer, wie dan? Ze zei, ja, ik.
Ja, ja.
En dat vonden zij goed. Dus dat was natuurlijk ook mijn mazzel, dat ik dat ook kon gaan doen. Want dat hoort heel erg bij de manier waarop ik speel, zeg maar, weet je wel.
Om zelf als producer aan de slag te kunnen gaan.
Nou ja, dat je samen, dat je gezamenlijk een crew speelt. En dat je als je, hè, dat je andere dingen, dat je een toeterriff ondersteunt. Ja. Dat je niet als dit gebeurt, iemand anders net denkt van, oh, ik ga ook eens even, weet je wel. Dat je altijd heel bewust bent van wat er gebeurt. En dat je dus ook niet elkaar voor de voeten loopt. En zo, ja. Weet je wel? Dus daar heb je een goed arrangement voor nodig.
Dat je een team vormt, dat je samen bent en dat je ook als drummer, en dat zei je toen we elkaar buiten de uitzending spraken, dat je kan dienen in de band. En dat moet iedere bandlid, ja, moet dat natuurlijk op een bepaald moment,
zeker,
hebben.
Net dat als een voetbalelftal. Ja. Weet je wel? Dat niet iedereen moet daar op die midvoorplaats gaan rennen, weet je wel? Want dan krijg je alles van alles om je oren. Dus ja, je moet heel goed weten wat op een bepaald moment, ja, ben je rechtsbuiten of ben je linksback? Of wat, hè? Snap je wat ik bedoel? Ja.
En is het dan ook fijn als je zelf als band zijnde de producer bent? In dit geval was jij dat dan eventjes, jij zat echt achter de knoppen, maar je bepaalde met de band, kon je misschien wat meer bepalen welke kant gaan we op. Terwijl als er een producer is die soms ook wel heel erg zijn stempel kan drukken, tuurlijk, op de muziek, toch?
Zeker, dat vond ik ook. Dat vond ik ook. Ja, zeg maar, toen ik woonde in Apeldoorn, dat vertelde ik. Ja. En zeg maar, toen ik een jaar of 15 was en begon uit te gaan naar de discotheek van Apeldoorn, toen werd net de Bijlmermeer gebouwd. En die zwarte jongens uit de Bijlmermeer, die kwamen ook naar de discotheek in Apeldoorn. En die brachten echt geweldige muziek mee. Van Otis Redding en Al Green en weet ik veel.
Ja.
Dat kenden wij helemaal niet. Wij kenden alleen die Purple en Black Sabbath en Status Quo.
Ja, ja.
Weet je wel, zo. Ik dacht, wow, wat een goede muziek dit is, weet je wel. Solomon Burke.
Dus daar ook heel breed geworden qua muzieksmaak en wat je luistert.
Dat was, ik dacht, dat is nog steeds zo. Hè? Als ik met een pistool op mijn hoofd moet zeggen, dan zeg ik soulmuziek.
Ja, nou, dat zit ook zeker in de dijk. Ja.
Blues.
Bloedsoul, ja, zeker. Dan toch even teruggaan naar die muziek van De Dijk. Want nou ja, jouw rol in de schrijver was dus ook de producer. Komen we zo meteen op het studio gedeelte ook nog wel eventjes op. Maar hoe is die muziek van De Dijk in die jaren geëvalueerd? Ook voor jou als drummer zijnde. Heb je een andere rol gekregen? Heeft de drums een andere rol gekregen?
Nou, ik ben wel, laten we zeggen, dat duurde natuurlijk wel even, weet je wel. Nou, laat ik zeggen, heel veel muzikanten, en ik ook toen ik begon, die denken bij wijze van spreken, als je ergens gaat spelen, nou, ik weet niet of de mensen deze band goed vinden, maar ik hoop wel dat ze mij heel goed vinden. Hè? Snap je? Dat ze zeggen van, die drummer, die was wel te gek. Weet je wel, maar ja, wat moet je daar nou mee, hè? Uiteindelijk, zeg maar. Dus ik ben steeds meer plezier gaan hebben in een onderdeel van het geheel zijn. Weet je wel? Dus zeg maar. En dat is een machtig wapen natuurlijk. Hè? Want dat is grooven bijvoorbeeld. Nou, dat is echt leuker wordt het niet als drummer, vind ik. Hè?
Maar grooven is ook improviseren?
Nee, groove
dat niet
is, gewoon,
per se. Gewoon spelen samen. Ja, en dat
je denkt van, jij, dit swingt als de neten. En ik hoef eigenlijk niks te doen. Ik kan af en toe even misschien een heel kleine ticket of zo doen.
Ja.
Maar ik hoef helemaal niet te doen. Hè? Want het is helemaal niet nodig. Want het swingt.
Ja.
Snap je? Dus ik weet nog wel dat toen wij, dat is dan heel veel later, maar toen we die plaat met Solomon Burke opnamen, toen was een van de eerste nummers, dat was Hold On Tight. Wat,
ja, dus alle Nederlandse platen van de Dijk werden Engelstalig gemaakt.
Ja, en, goed, daar zat... het gaat, dat is wat meer platen gebeurd, zeg maar weet je wel, dat je dan zit te spelen en je denkt, ik zou dit gewoon echt nog de hele dag kunnen blijven spelen. En dan de hele tijd denken, ja.
Een onvermoeibaar. Ja,
ja, swingen. Ja. Dus groeven, weet je wel. Dus niet druk te maken. Weet je wel, ik heb ook altijd gezegd, en ik vind drumsolo's, geef ik niks om. Ik vind dat sport. Ik vind dat geen muziek, ik vind dat sport. En dat kan leuk zijn, sport, weet je wel, natuurlijk. Maar zeg maar, zo samen eens drie zijn of zo, dat vind ik echt ongelooflijk leuk.
Zit dat nog meer in soul en blues muziek dan in andere stijlen?
Ja, dat is wel. Ja. Ja, dat kun je wel van de blues en de rhythm and blues en zo. En de soul. Ja, daar kun je dat zeker van leren. Ja.
Maar dat is dan later gekomen, want aan het begin was Deep Purple wat de klok sloeg.
Bij mij?
Ja.
Ja, ja. Toen was ik een jaar of 15. Ik kende die zwarte muziek helemaal niet.
Nee.
Want die hoor je ook niet op de radio natuurlijk. Hè? Toen niet. Als je zwarte muziek hoorde, dan waren het de Rolling Stones die een nummer van een zwarte bluesmuzikant slecht naspeelden. Nou, ik hou van de Stones hoor, maar in het begin deden ze dat heel slecht. Maar zij zeiden zelf ook. Ja, wij vinden deze muziek zo goed, weet je wel. Het is jammer dat je het zelf niet in Amerika niet weten hoe goed Muddy Waters is. Of Howling Wolf, of weet je wel. Zo.
Was dat dan ook nieuw in die tijd? Een band uit Amsterdam die muziekstijl ging spelen?
Ja, het was de jaren 80. Hè? Dat was wel... heel veel bandjes in de jaren 80 waren heel doemerig, hè? Zo heel somber en zo.
Koude oorlogtijd natuurlijk.
Ja, weet je wel, al die existentiële angst en zo. Ja, het was natuurlijk ook wel, dat is misschien wel van alle tijden, maar dat was toen heel erg in de muziek ook gaande. Het was niet dat wij nou lekker onbenullig wilden of zoiets. Maar ik wilde wel... ik bedoel, over blues wordt bijvoorbeeld heel vaak gedacht dat dat trieste muziek is. Maar dat is troostende muziek. Ja, dat is niet hetzelfde. Hè? Als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja, dus het moet je wel weer vrolijk maken. Moet je een slag om de arm zijn.
Je wordt getroost omdat je hoort van deze gast die heeft dat ook, wat ik ook heb.
Ja.
Of we gaan lekker bier drinken en dansen. Ja.
Ja. Dat waren ook de teksten van Huub die je...
Over het algemeen, zeker in het begin, ja.
Wat voor rol speelt de drum in de muziek? Was dat vanaf het begin heel duidelijk van de drums is belangrijk daarmee? Bouwen we ook een nummer op het moment van schrijven? Of kwam dat altijd later in het schrijfproces?
Ja, het is allemaal wel gebeurd. Ik ben niet echt heel... ik ben wel opdringerig. Ik speel best wel hard. En dwingend, zo, zeg maar. Ik ben niet een... want dat kan ook heel... Christian bijvoorbeeld, die vriend van mij. Daar kon ik naar kijken. Die kon heel goed precies kijken wat die gast waarmee die aan het spelen was nou precies wilde. Weet je wel? Ik had ook altijd nogal last van dat ik zelf ook heel veel wilde. Snap je?
Ja.
Maar dat... goed. Ja. Okay. Je kan niet alles hebben.
Nee, maar oké. Okay. Dus wel een belangrijke rol dat de drums uiteindelijk wel komt. Zeker ook hard in de muziek door. Het is niet iets wat wordt weggeschoven in de mix. Maar goed, daar was je zelf ook verantwoordelijk voor die mix. Dus
zeker,
ik snap wel waarom die zo goed te horen was.
Ja.
Zat ook altijd een klein beetje percussie in. Iets wat mij ook opviel als je live keek naar de Dijk. Huub, met een tamboerijn die een beetje daarmee op het podium ook bezig stond te zijn. Was misschien voor hem op het podium ook fijn, maar het zat ook in de muziek verwerkt. Was dat iets wat bij jou vandaan kwam? De percussie die er af en toe bij hoort?
Ik hou ook heel erg van Motown. Ik weet het. Dat kind, dat is dan laten we zeggen, de meer poppy kant van de zwarte muziek. Marvin Gaye en noem ze allemaal maar op. Ja, daar zit bijna altijd wel een tamboerijntje in. En dat is natuurlijk ook wel heel lekker.
Ja.
Nou, wij deden
ook om die grooves er weer in te houden.
Ja, ja. Precies. Ja. Of met een paar sambalballen om het een beetje te laten zuigen. Zo, weet je wel.
Ja.
Zo ja, dat, nee, tuurlijk, dat is wel heel...
Dat was wel iets wat bij jou ook deels vandaan kwam.
Ja.
Om dat erin te verwerken.
Ja, ja.
En dat paste Huub ook wel goed volgens mij.
Ja, toch? Nee, tuurlijk. Ja. Dat is ook, ja, zeker. Dat is, nou ja, de zanger die even tamboerijn pakt, dat is natuurlijk ook altijd wel een vrolijk gezicht, zou ik maar zeggen.
Ja, het heeft iets en je hoeft hem niet te versterken. Hij klinkt toch wel door de hele zaal heen. Dus ja, dat scheelt. Ja, ja,
zeker.
Dat is altijd goed. Jij werkte ook in de studio als producer. Hebben we al eventjes gezegd dat dat dan een rol was die jij al vrij vroeg in de band op je nam. Volgens mij sinds 85 heb ik ergens opgeschreven.
Ja, in Binnen Zonder Klop was de eerste.
Die je echt als producer hebt.
Eerste nummer, ja. Dus dat ging meteen goed.
Dat was een rake klappen, ja. Dan wilden ze niet meer anders natuurlijk. Nee. Houd je daardoor extra rekening als je een drumpartij bedenkt met de andere muzikanten? Omdat je als producer ook aan de hele mix moet denken?
Nou, ik heb altijd gedacht dat, zeg maar, ik vind eigenlijk arrangeren het leukste. Hè? Dus zeggen van dan, als die bas nou dit doet en dat gitaartje doet dat. En dan gaan we het orgeltje erbij, weet je, en een paar goede toeters. En, nou ja, ik zeg maar wat.
Ja.
En je zet dat in elkaar. Als je gaat mixen, moet je zorgen dat je dat goed hoort. Dus het is niet zo dat ik zei van, nou, jongens, even de drums aan en ik schuif er nog even een paar andere dingen ook bij.
Nee, precies.
Je moet dat arrangement moet tot leven komen, zeg maar.
Ja.
Weet je wel? En dat was eigenlijk altijd mijn prioriteit, zeg maar, ja.
En bouwde je dan verder op ideeën van Huub? Of kwam je zelf ook heel vaak met
ideeën? Iedereen schreef. Iedereen was mazzel bij ons. Hè? Dus zeg maar, meestal is het zo dat bands muziek maken en dan tegen de zanger zeggen, je moet nog even een tekst erbij en een melodie erbij bedenken. Maar bij ons was het andersom. De Huub die schreef teksten, die gaf die aan ons vieren. En dan de volgende week op de repetitie, of we repeteerden een paar keer in de week, maar de volgende repetitie, als je een mazzel hadden, dan waren er van die tekst vier verschillende nummers. Dus ik kan het niet alleen. Ik kan het niet. Weet je, zo allemaal. Je kon kiezen uit vier verschillende nummers. En dat is altijd onze weelde geweest, hè, zeg maar. Dat van zo'n tekst, als die tekst niet zo aankwam bij ons, dan maakte er niemand er een nummer van. Hè, of maar eentje of zoiets. Maar als die teksten, die waren natuurlijk vaak echt wel goed. Dan maakten wij alle vier een nummer van. En dan kon je gewoon kijken van bij welk nummer komt dit het beste aan. Weet je wel?
Ja.
En daar ging dan aan werken. En dat was in het begin soms lastig. Omdat, weet je wel, dat is natuurlijk altijd lastig. Van dan neem je iemands nummer. En die ander denkt, ja, hallo, mijn nummer was ook goed.
Ja.
Maar gaandeweg we verdween dat. En zeg maar, dan ga je gewoon kijken. Dan waren wij gewoon allemaal blij met een goed nummer. En wie het geschreven had, ja. Bedoel, als die maar van ons was, hè, zeg maar.
Ja, precies, ja. En dan langzaam kwam ook iedereen met een ideetje wat,
over,
wat erbij,
zeg maar,
kwam.
Om maar even op het voetballen terug te komen. Als hij er maar in gaat.
Ja.
Hè, weet je wel, dus...
En dan is de voorzet geven soms ook belangrijk.
Ja, zeker.
Ja, zeker. En belangrijke keuze dus dat jullie zelf ook die producer wilden zijn. En dat werd jij dan, maar dat hij niet van buitenaf kwam.
Ja, dat is dat. Ik heb altijd gedacht, ook als mensen wel eens aan mij vroegen, weet je wel, om te produceren. Dan was eigenlijk, soms dan denk je van ja, oh ja, dit is wel echt iets voor mij. Dus
deed dat vaker, andere bandjes?
Niet zo heel vaak. Nee? Maar omdat ik dan denk, is dit nou echt iets waar kan ik hier aan bijdragen? Zou ik maar zeggen, ja, soms denk je van wel. Maar heel vaak heb ik gezegd, waarom doe je het zelf niet? Nee, tuurlijk. Maar ik bedoel, ik zorgde wel altijd dat ik met een goede technicus werkte. Hè? Die wist wat ik bedoelde. En die andere jongens waren er natuurlijk allemaal ook nog. Weet je, het is niet zo dat ik in mijn eentje daar zat van we gaan dit doen. Zeg maar, ik probeer altijd, ik leg de lat. En als het beter wordt, dan gaan we dat doen. Zeg maar. En als het niet minder goed wordt, dan doen we het niet. Dus een beetje zo.
Ja.
Maar wie het idee heeft, het kan mij geen bal schelen hoor.
Nee. Mooi. De snare. Ja, ja, ik denk dat er vaak met jou wordt gesproken over de snare van de dijk.
Ja.
Dat is toch een onmiskenbaar onderdeel van de drum natuurlijk, de snare.
Ja.
Is een van de drie belangrijkste elementen, denk ik toch, de snare?
Zeker.
Als je naar een drumstel kijkt.
Nee, er zullen meer drums zijn die dat zeggen. Maar als je met een hi-hat en een bassdrum en een snare, dan red ik me.
Ja.
Ik heb er liever nog wel een tommetje en een ride en zo. Maar het hoeft niet veel meer te zijn.
Zit ook minder in de muziek, hè? Toms worden minder gebruikt. Er zitten veel fills ook gewoon die puur op de snare worden gespeeld. En niet het gevoel dat er nou altijd gezocht wordt naar die toms.
Nee, ik heb er ook altijd maar één. Ja, en een floor. Maar
laten we die gelijk maar even doornemen dan. De drum setup. Wat ging er mee naar een optreden?
Het is een hele klassieke snare, bassdrum, hi-hat. Twee crashes, een tom en een floor, een ride, heb ik dat al gezegd. En een Chinees bekken voor de ksh.
Ja, voor even die hoge.
Even die vuilnisbak die je omgooit.
Precies. En nog speciale maten?
Ja, het is altijd 22 bassdrum en een diepe snare, wel vaak.
Ja.
En een 13 en een 16.
Als tom, 13, ja, 13 en 16
in stom. Ik had de hi-hat vaak andersom. Met de dikke boven. Omdat die dan, ik hou niet van de... Ik hou meer van... Weet je wel?
Oh, wat geinig.
Die deed ik andersom vaak. En even denken. Ja, die snare had ik wel vaak een diepe. Omdat die... Ik stem dan heel hoog. Maar dan heb die toch ook nog body.
Juist. Ja.
Hij moet niet het moet geen timbaaltje zijn of zo. Hij moet iets van timbaal met een beetje bodem nog eronder. Weet je wel?
Ja. Ja.
En de lol daarvan vind ik altijd dat als je... Kijk, het kan ook heel leuk zijn om met zo'n plofsnare te spelen. Hè, die gewoon ergens zit zo... Pff. Maar een snare die toon heeft, dan kun je ook met die toon kunnen spelen. Met in de... Hè, weet je wel, die hoort bij die groove.
Ja.
Weet je wel, en zeg maar de nou ja... Er zijn natuurlijk drumpartijen te over te bedenken met zo'n snare die alleen maar die geen lengte heeft, zeg maar.
Ja.
Maar ik speelde altijd wel graag daarmee. En dan had ik altijd zo'n ring. En voor de nummers die dat toontje niet nodig hadden of waarbij het veel meer was, zoals bijvoorbeeld van die Al Green-achtige grooves, weet je, van die hele rechte, simpele dingen, dan legde ik zo'n ring op de snare.
Gewoon zo'n dempingsring op.
Ja.
Ja, en dan... Nou, als je toch weer een iets andere sound. Ik heb eventjes een paar nummertjes. Het zijn er te weinig, maar toch een paar nummertjes waarbij de snare ook heel erg kan verschillen van klank. Hij verschilt in deze drie nummers zo ontzettend erg.
Ja. Maar dat heeft ook met de rest van de muziek wel te maken. Hè? Want je raakt hem snel kwijt.
Ja.
Hè? Als het heel open is, dan hoor je hem beter. Maar ik het schoot me even te binnen bij die eerste.
Stand van de maan.
Stand van de maan. Dan is die lengte van die snare, vind ik dan leuk. Die duurt totdat die bassdrum er weer is. Weet je?
Exact. Ja.
Snap je?
Ja.
Die is niet. Die heeft daar. Daar speel je met die lengte. En met de klank van die snare. Dat vind ik dan weer leuk.
Ja. En hoe stemde je die dan? Had je er 80 liggen thuis? Of,
nou,
of
ik heb er best wel veel. Maar,
daar was ik al bang voor.
Gek genoeg zijn er maar een paar die ik altijd gebruik. Ik heb een oude Ludwig. Die is dan niet diep. Die gebruik ik vaak. Die meer voor de iets kortere dingen.
Voor de korte, hoge. Want dat is, het is soms
Black
heel...
Black Beauty. Echt zo'n oude Black Beauty.
Ja, daar zijn meer. Daar zijn veel drummers fan van.
Ik heb er twee. Ja. Maar één ervan die gebruik ik het meeste.
Maar die is compact. Die is hoog ook wel. Die kan je echt...
Ik stem altijd hoog. Want ik wil dat veel gewoon... Hoe zeg je dat? Het vel moet niet een soort zak zijn, hè, waar je stok in verdwijnt.
Ja.
Het moet wel kunnen stuiteren.
Iets gewoon strak.
Hij is strak.
Ja,
ja, dat is. Ja. Daar begon het misschien wel mee. Weet je wel? Dat ik dacht van nou, het is lekker als die dat film een beetje strak staan. En het klinkt nog mooi ook.
Ja, precies.
Ja, ik weet niet precies hoe dat is begonnen. Ik vond dat mooi. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet precies.
Ja.
Bij sommige dingen. Nou ja, misschien wel bij muziek in het algemeen. Hè, weet je wel? Er zijn gewoon van die dingen waarvan je denkt. Ja, maar dit is echt mijn muziek waar ik van hou. En ja, mijn vrouw houdt van andere muziek dan ik. Ook hele mooie muziek. Maar ja, zo is het. Ik weet niet precies wat daar de... Het correspondeert dan met je of zo.
Maar dan nog, het bovenvel waar je op sloeg, dat was heel strak en hoog gestemd. Het ondervel, ja. Doe je daar dan ook nog iets speciaals
mee?
Nou,
dus daar draai ik ik draai eigenlijk aan het onderval net zo lang tot ik denk, nu vind ik die trommel mooi. Hè? Hij heeft ook nog snaren.
Ja.
En hij heeft een goede, weet je wel, hij kan heel lullig gaan klinken als hij te los is, het ondervel.
Ja.
Weet je, een beetje, nou ja, goed.
Dan heeft hij niet dat strakke, compacte.
Nee, maar ik eigenlijk zou ik zeggen, ik draai er gewoon, ja, ik bedoel, ik weet inmiddels natuurlijk wel een en ander ervan, maar eigenlijk komt erop neer, ik draai er net zo lang aan tot ik denk, nou, vind ik hem mooi.
Ja.
En als het niet lukt, dan doe ik alles los en begin ik weer opnieuw.
Ja. Dat kan soms lang duren.
Nou ja. Ja, dat kan. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Maar goed, je weet natuurlijk wel. Je weet natuurlijk wel dat die trommel dat vaak in zich heeft. Hè, zo.
Ja,
en als ik naar de studio ging, dat is dan vroeger zeker. Dan, ik weet niet precies hoeveel snares ik heb, maar laten we zeggen 20. Nou ja, ja, weet je, dat, ja. Ik doe het al 15 jaar.
Ja, nee,
jaar
ik snap het ook. Ja, nee, ik snap het volledig. Maar, ja. Ja.
En dan ging ik naar de studio en dan nam ik er 10 mee. En het waren toch weer die 3 die ik altijd gebruik, die dan gebruikt worden. Weet je wel? Ja. Maar goed, dan heb je in ieder geval weer gekeken. Ja, nou, deze is ook mooi. Ja, deze is toch mooi.
Misschien voor een ander nummertje. Ja, precies. Ja.
Ja.
Nou, in ieder geval.
Om het mee. Extra zeker te weten. Of zo.
Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Bepaalde microfoons dan ook? Dat je daarmee bezig was als producer zijnde? Of waar
niet
dat was...
echt. Nee. Dat liet ik meestal aan de technicus. En dat is die technici, er zijn de verschillende technici. We hebben heel lang met Michiel Hogeboezem opgenomen. En daar vond ik altijd heel prettig van dat hij heel snel was.
Mm-hmm.
Weet je wel? En dat het lekker klonk. En natuurlijk ook. En toen hebben we met John Sonneveld gewerkt. Die ik steengoed vind. Maar die was ook heel gedegen. En weet je wel, daar zat je soms... heel lang op hem te wachten, maar dan werd het wel echt super goed. Weet je wel? Het is allemaal anders. Dus ik ga me niet... Ik heb zelf thuis ook een studio. En dan gebruik ik wel bepaalde microfoons voor bepaalde dingen. Maar ik ging ervan uit. Wij werkten altijd met hele goede mensen. We zijn ook in ICP heel vaak geweest. Nou, weet je wel, er zitten hele goede technici. Ik denk, nou... Wat zij die microfoons maar neerzetten. Als ik denk, het klinkt niet goed, dan zeg ik het wel. Maar dat is natuurlijk heel vaak niet zo.
En dan kwam vooral de sound uit het stemmen van de snare.
Ja,
wat je zelf deed.
Nou ja, en ook hoe die staat. We doen heel veel technici, dat zou je misschien ook wel eens hebben gehad als je opneemt. Heel veel, dan zit je zo te spelen en dan komt die technicus even. En die zet die microfoon toch nog even een klein beetje zo. Weet je,
ja.
Of die onderste, of weet ik veel, ja. Net zo goed als met dat arrangeren, weet je wel. Ik zeg wel wat ik ongeveer of precies... Ik neem vaak zelf op wat ik denk dat ongeveer moet wezen. Maar ik zeg niet... Jij moet ook precies deze noten spelen tegen de gitarist... of tegen Pim, die een geweldige pianist is. Nee, ik zeg van nou, dan ben je... of zo.
Ja.
En dan zegt hij, oh, oké, ja, nee, ik snap het.
En dan kan hij met zijn kennis
en ervaring... Voor die technicus geldt dat ook natuurlijk. Weet je vraagt zo iemand niet om de hele tijd tegen hem te zeggen... dat hij het verkeerd doet of zo. Hè?
Nee.
Dus nee, het gebeurt wel eens, weet je, dat je denkt van, nou, ik vind het te groot klinken. Of ik zou het, weet je wel, ik zou het wel iets meer leven erin willen horen. Of, nou ja, noem maar wat. Ja, daar kun je het altijd over hebben, weet je wel.
Ja. Er zaten ook veel verschillende manieren van het gebruik van de snare. Want ik hoor ook heel vaak een snare zonder snaren. Klopt dat?
Ook wel eens, ja. Ja. Nee, maar ik heb ook wel, zeg maar, het voordeel van een hele levende snare is dat... Overal waar je slaat, klinkt die anders.
Ja.
Dus als je een ghost nootje speelt, Weet je wel? En je speelt hem aan de rand van je snare. Dan klinkt die anders dan als je hem in het midden speelt. Hè? Of als je een rimshotje speelt. Of een grote rimshot. Dat is ook wel de reden dat ik zeg, een bezem, snare en hi-hat. En ik red me wel, want er valt genoeg te spelen met één zo'n trommel.
Dan kan je ook in een veel op een snare accenten leggen door rimshots te gebruiken. Ja. Of door juist ghost notes te gebruiken in een...
En dat geldt voor zo'n groove ook, weet je, van die ghostnootjes erbij spelen. Dat maakt het heel levend. En de grap daarvan is ook, ik zag een keer, dat is ook al heel lang geleden, ik speelde in een rockabilly band. En die rockabilly band speelde, weet je, zo.
Ja.
Een shuffles. Ja. En de Dijk was veel meer een rechte band. Dat was allemaal en op dat moment zag ik een keer een interview met Art Neville van de Neville Brothers, van een New Orleans band. Weet je, die heel super, als je het niet kent, moet je een keertje opzoeken. De Meters of de Neville Brothers. Dat is die New Orleans groove, weet je wel. En hij zei. Er wordt heel vaak gedacht, een nummer is binair, hè, dus een recht of tenair, hè, een shuffle.
Ja.
Maar er zit, daartussen zit een heel stuk waarvan je de hele tijd kan zeggen, ik denk dat ik hem hier doe. Hè, want dat vind ik lekker.
Ja.
Snap je wat ik bedoel? En dat is natuurlijk wel een van de, dat vind ik wel een van de geheimen van de groove. Zo, weet je, je moet niet spelen van... Doe ik het zo goed? Je moet spelen. Ik ga dit zo doen. En en begrijp je? Dus je kan in een heel recht nummer. Of kan je een heel geshuffelde feel spelen. Weet je? En dat kan echt zo lekker zijn. Of andersom. Weet je? Of je kan in het midden laten. Of het nummer een shuffle is of niet.
Ja.
Hè? Weet je? Nou, zeg maar.
Je kan er alles op spelen.
Dus je kan daar geshuffeld op spelen. Of je kan daar recht op spelen. Of je kan zeggen, de piano doet... De drums die shuffelen wel.
En je kan zoiets opbouwen misschien in het nummer. Dat je richting het einde van het nummer meer die shuffelkant op gaat.
Zeker. En dat het dan
loskomt. En dat dan,
dat is volgens mij waardoor je... kan zeggen, dit swingt als de neten. Dat heeft daarmee te maken. Weet je wel, met de keuze die je maakt. Dus niet van, hoor eens even, dit nummer is recht. Dus daar gaan we, houden we ons aan. Kan je ook doen.
Dan zat dat live ook niet zo erg in wat je nu allemaal hebt. Kliktracks, backingtracks, soort dingen. Nee. Dat zat er toen in die jaren dan ook niet in. En dat
hoort,
dan...
Wat mij betreft hoort dat, zeg maar, dat hoort thuis in een andere... branche van de muziek waar ik niet in zit. In
ieder
geval. Wij speelden Pinkpop en toen speelde Moby, die speelde voor ons. Ik weet niet of je dat kent, maar een van de eerste van die muzikanten die heel veel sampleden en weet ik veel wat.
Ja.
Ik vond zijn plaat leuk. In 2000 was dit of zo. Dus ik dacht, ik ga even op het podium kijken bij hem. En ik stond aan de zijkant van het podium. Hij was de enige die live was. Die hele band. Hij had een band van 8 man. Die stonden te playbacken.
Echt waar?
Ja, serieus. En toen dacht ik, nou, dat zal morgen wel in de krant staan. Van wat we nou hebben gezien, weet je wel. Niks.
Nee.
Iedereen vindt dat helemaal niet gek. Dat je gewoon een cd'tje opzet en dan een beetje mee gaat zingen. Ja, nou... Doe maar. Of een kliktrack en 20 sporen koor of zo. Ja. Nee. Ik dacht dat. Nou ja, dat maakt mij natuurlijk ook. Ik ben een kind van mijn tijd. Hè, weet je wel. Dus dat is ouderwets ook misschien. Maar ik vind dat vals spelen.
Vals spelen, ja. Ja. Okay. Maar betekent dat dan dat jij de baas was daar met het aangeven van tempo, wel shuffle, niet shuffle en tijdens een live optreden? Was dat dan ook deels jouw rol om dat strak te houden?
Iedereen... Kijk, wat een heel groot voordeel is, vind ik altijd van een arrangement spelen, is dat je bijvoorbeeld, stel je gaat de studio in, hè? En heel vaak is het dan zo dat je gaat beginnen en je zegt, oké, nou laat het nummer maar eens horen. Wij kwamen in de studio met een arrangement wat we gingen spelen, wat ruimte bood om muziek te maken. Als je begrijpt wat ik bedoel. Hè? Ja. De soort tactiek of zo. Hè? Maar doordat je niet meer hoeft naar elkaar over te roepen, ja, nee, het is een A mineur hoor, hij is, weet je wel. Maar dat je dat gewoon, dat weet je allemaal. Dus je bent bezig met de uitvoering van het nummer, om dat zo lekker mogelijk voor elkaar te krijgen.
En was dat dan ook, was dat
en
dan
dat
ook
doe opnemen? Je niet, dat doe ik niet alleen, hè? Weet je wel. Ik bedoel, ik heb daar wel altijd een grote mond over en zo. Maar dat doe je natuurlijk toch samen. Die andere jongens, die deden dat even goed.
En was dat dan opnemen, terugluisteren? Of wist iedereen dat tijdens het spelen in de oefenruimte zelf al?
Nou, als je bij opnemen van een plaat bedoel je of zo?
Nou ja, maar ook als je dus zei, hoe willen we dit gaan arrangeren?
Nou, ik heb al vanaf 1988 of zo een multitrack. Het was eerst een 4-sporen cassette recorder. Toen een 8-sporen cassette recorder. Ja. Weet je wel, maar ik kon altijd al... we maakten zo'n schets en dan gingen we kijken en zo, ja, dit zit leuk in elkaar. Okay. Dus dan ging Pim, de pianist, die ging nou spelen wat ik ongeveer een beetje had uit voorgepield. En dan ging hij dan goed spelen. Dus op het moment dat allemaal af was, zie je voor je, zeg je, oh kijk, zo is die nou. Best leuk. Dan gaan we naar de studio, dan gaan we dit nummer gaan we heel goed spelen, weet je wel.
Ja.
Want iedereen zegt altijd van dat je als je dat nummer 10 keer gespeeld hebt, dan weet je het toch wel. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hè? Dus zeg maar, in een nummer, daar zit iets in en haal het maar voor tevoorschijn. Dat er in de zaal je weet je wel.
Veranderde dat nog ook in de loop der jaren? Dat ja, op een gegeven moment dans op een vulkaan bij het laatste optreden anders werd gespeeld dan bij het eerste optreden? Ja,
dat is wel... Kijk, dans op de vulkaan is dan misschien niet...
Misschien een slecht voorbeeld, hè? Omdat iedereen die zo wil horen zoals die bekend
ja,
is misschien.
Ja, maar die heeft wel, weet ik veel, die heeft wel zo vaak... Weet je wel, dat stel Huub die zegt, we gooien het even plat hier, weet je wel. Dan gaat die zaal...
Ja.
Dat, hè, maar nou weet ik veel, andere nummers onderuit, bijvoorbeeld zo'n nummer, ja. Weet je wel, die in het begin was dat een nummer met piano en een mondharmonica solo en zo, en dat werd uiteindelijk een nummer met een gigantische saxofoon gitaarsolo battle op het eind, weet je wel, zo wat nou ja, dat was altijd superleuk om te spelen, maar daar zitten dan ook nog van die versies tussen met zeg maar heel akoestisch of met de accordeon zelfs nog.
Ja.
Weet je, al die, nou ja, je kan hem even, wij hebben ook wel Bloedend Hart en Macht Licht uit en zo, die hebben we wel, geloof 12 jaar niet gespeeld of zo, weet je wel.
Huh?
Ja, ik bedoel, in die 40 jaar is dat natuurlijk. Maar zeg maar, op een gegeven moment denk je, ah, misschien toch wel leuk om hem weer eens te doen. En dan ga je natuurlijk ook meteen kijken, hoe gaan we hem dan nu doen?
Ja.
He, weet je wel, we gingen Bloedend Hart. Toen we hem weer gingen doen, gingen we hem echt als zo'n soul ballad spelen. Met van die hele lange blazerslijnen erin. He, weet je wel. Echt zo'n Otis Redding nummer. En toen het begon, was het echt bij wijze van spreken een soort pop ballad.
Maar had je nu misschien ook de krediet om het wat aan te passen? Bij de fans misschien ook.
Ja, zeker. Nee, dat was... nou ja, goed. Maar, daar hebben wij ontzettend mee geboefd.
Ja.
Nee, dat, ik weet niet precies, maar sinds... weet ik veel, de laatste 30 jaar of zo... de zalen waren altijd vol. En dat bleef ook maar. Wij hebben ook wel eens tegen elkaar gezegd... ze zijn er allemaal weer... of tenminste, het is weer vol.
Het is weer vol, ja.
Dat is ook een soort mazzel. Hey, we doen wel ons best, maar er zijn ook mensen die heel goed zijn en die, nou ja, volkomen onterecht die mazzel niet hebben.
Ja, waarbij het toch anders loopt. Ja. Jij noemde onderuit volgens mij zo'n plaat waarbij volgens mij er geen snaren onder de snare zitten, net.
Nee, dat, wel. Ja,
oh,
ja,
toch
wel.
Nog wel.
Ja,
okay,
die
bij die nog wel. Maar we hadden
het
net over de...
Er zijn er waar er helemaal geen snaren onder zitten.
Ja.
Maar, Maar er zijn er ook vaak, ik heb ook af en toe wel eens met een, hoe heet zo'n ding dan ook weer, een piccolootje of zo
gespeeld. Oh, wat je ertussen
nee, zo'n, doet. Zo'n heel plat snertje. Van,
ja? die.
Weet je wel, wel 14 inch, maar dan, wat is dit, 4 inch of zo. Of misschien wel, maar zo'n echt zo'n plat trommeltje. Ja, die klinkt natuurlijk weer, die heeft die body niet of zo. En dat kan je, nee, dat is heel vaak bijvoorbeeld bij van die ska muziek en zo. Weet je wel, zo'n echt zo'n hele ping. Ja. Specials of zo.
Ja.
Heel funky ook.
Ja, nee, goed, dan toch een verschil. We hadden het net eventjes kort over rimshots, accenten en dat soort dingen. En toen wilde ik een klein voorbeeldje laten horen. Dat was deze, want volgens mij in het intro van deze plaat, De Vonk, zit alles wat we daarin benoemden. Dat is een heerlijk intro.
Ja, ja, ja. Ja, dit is hoe ik vind dat mijn snertje moet klinken. Meestal.
Ja. Ja. Komt er nog een keertje. Zit een klein roffeltje aan het begin. Ja. Accenten. Er zit een rimshot in.
En bij dit, als hij wel loopt, ja, dan hoor je het natuurlijk minder moeilijk. Maar daar zitten van die kleine nootjes tussen die je dan niet midden op het vel moet slaan. Want dan hebben ze geen lengte meer. Ja, als je aan de zijkant van het vel slaat, dan heb je meer toon.
Ja.
In het midden van het vel heb je meer attack.
Ja.
Weet je
wel? Meer volume.
Dus als je een beetje je stokken van de trommel naar achteren houdt en je slaat zo'n korte rimshot in plaats van zo heen, dan heb je veel meer toon.
Ja. Daarmee kan je spelen.
Ja, daar kan je mee spelen. Ja,
en dan kan je dus
en daar
toch
kan je dus ook met die. Met die nootjes kun je ook zeggen, ik doe hem recht. Of ik doe hem de shuffle. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Daar speel je met de. Hoe zeg je dat? Met de opvatting.
Met de groove van hoe je dat nummer ook ingaat. En hoe dat nummer moet.
En dat is opvatting. Hè? En dat vind ik heel super belangrijk. Dat is. Heel veel muzikanten. Zeker als je begint of zo, weet je wel, dan kun je wel eens denken dat er een geheim is wat jij niet kent, maar waar je erachter moet zien te komen. Het geheim is dat je het helemaal zelf mag weten. He? Dus dat zeg maar, als jij iets speelt en je denkt, ik vind dit mooi, dan kan er toch niet iemand komen die zegt, joh, dit is helemaal niet mooi. Ja, maar ik vind van wel.
Ja, en het is jouw nummer wat je aan het schrijven bent.
Ja, tuurlijk. Dat is een van de leukste dingen van muziek, vind ik.
Ja. Ja, en dan hoeft het soms niet recht te zijn, maar er waren toch ook best wel veel nummers die dat wel waren.
Zeker.
En daar zaten dan soms ook weer geinige dingetjes in, want we hebben een four on the floor en ik weet niet of het four on the snare bestaat. Volgens mij is dat niet echt een term, maar bij deze kunnen we het wel ingooien, want er waren best wel veel nummers waarbij richting het refrein dan ineens four on the snare werd gespeeld. Als ik het zo neus mag noemen.
Dat is mijn Motown liefde die daar, Motown heeft dat heel vaak.
Nou, er komen een paar
voorbeeldjes. Weet je wel, zo'n.
Nee, goed. Laten we even maar luisteren naar een paar.
Ja.
Het geeft een nummer gelijk een bepaalde groove, weer een bepaalde vibe. Het geeft het een bepaalde
opwinding.
Opwinding inderdaad. En dat komt uit dat Motown wat jij zegt, maar past natuurlijk ook weer niet op ieder nummer. Wanneer denk dit nummer moeten we het wel doen? En soms bouw je het op en is het couplet gewoon normaal 1, 3 bass, 2, 4 snare, om het even simpel te zeggen. Ja. En dan in het refrein krijgt hij wel weer dit. Wanneer maak je zoiets en wat doet dat met de muziek?
Kijk, bij sommige nummers, hè, weet je wel, daar heb je een heel goed basloopje bijvoorbeeld.
Ja.
En dus bijvoorbeeld, even denken. En dan kan je nog de gitaar zeggen, als die na de 2 en de 4 doet, die doet.
Ja.
Weet je wel, dan is toch ook goed. Die snare hoeft niet altijd op de 2 en de 4 te zitten. En de grap is natuurlijk ook wel dat je dat in het couplet weer gaat doen. He, dan ga je weer toen tak, doen, doen, tak, doen, tak, pam, pam, pam. Nou, dus het is, ja. Maar dat is echt een Motown, vind ik.
Ja.
Heel veel nummers van Motown, die hebben dat.
En dat paste dan wel goed bij de dijk. Omdat op sommige, omdat die soul blues, nou,
het is dan, weet je, kijk, bijvoorbeeld wat ik zei over Motown, dat er zit ook vaak zo'n tamboerijntje in.
Ja,
weet je
dat wel? Zat ook, ja, in al deze nummers.
Dus als je die snare op alle vier de tellen doet, en tjik, 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 zo'n tamboerijn erbij, hè, gitaartje op de 2 en de 4, dan doe je eigenlijk hetzelfde, alleen het is een beetje, de rolverdeling is anders. Zo.
Vraagt het ook iets van de andere instrumenten? Of kunnen zij exact hetzelfde spelen als jij niet een vooronder snare doet? Om het zo maar te zeggen. Of moeten zij zich echt wel deels aanpassen aan het feit dat jij dit wil doen op je drumstel?
Nou, ja, dat is een
goede vraag. Want je zei net, die gitaar die kan ook die 2 en die 4 aangeven. Is het dan belangrijk dat zij die nog even extra aanzet? Of dat de bas juist de 1 en de 3 extra aanzet? Of nou, is dat juist niet nodig?
Het gaat erom of je vindt dat verhaaltje wat je aan het vertellen bent, of dat klopt. Snap je? Weet je wel? Dus en een van de, zeg maar, bij Motown, er was een drummer die Benny Benjamin heette. Een bassist die James Jameson heette. Al bij jong gestorven, omdat honden betaald, veel drank enzovoort, enzovoort. Ze hebben kregen, geloof ik, $20 voor en dan werd het een wereldhit, weet je, of zoiets.
En ze kwamen dagen die oefenruimte en die studio's niet
maar
uit.
Maar heel erg goed spelen en zeg maar die, als je een heel goed basloopje speelt, met een heel goed verhaal of zo, weet je wel. Dan is het lekker om daar gewoon deze beat onder te hebben, ja. Nog afgezien van dat ze bij Motown ook altijd een soort herkenbaarheid wilden. Weet je, bijna alle nummers van Motown, nou dat is niet waar, maar heel veel nummers van Motown beginnen met dezelfde feel. Toen blerde, boem.
Ja, weet je? Ja, dat is de welbekende Motown.
Ja, ja, ja. Nou, en dat, zeg maar, dat was natuurlijk de grap. Radiomuziek, hè? Echt heel erg radiomuziek. Je hoort op de radio poem, blup, poem. En je denkt, hey, Motown. Ja, ja, precies. En dan ook, zeg maar, op de radio allemaal. Hè? Transistorradio zelfs. Zo'n hele dansbare beat natuurlijk, als die zo is. Hè?
Ja. Dat hielp allemaal mee.
Het was wel heel erg radiomuziek. Ja. Maar het blijft goed, hè. Ik vind het nog steeds heel goed. Ook als het niet op de radio is. Maar het is natuurlijk wel gedacht. Zij hadden zelfs allemaal, weet je, ze hadden een snijkamertje achter de studio om even te kijken, meteen even singeltjes ervan snijden. Hoe klinkt dat dan? Want je verliest natuurlijk wel, als je vinyl perst of zo, dan verlies je hoog en je verliest laag. Of zo. Dan blijft er genoeg over. Of moeten we er een beetje bas bij doen? Of weet ik veel wat, hè? Snap je? Dus het was heel erg gericht op de radio.
Ja,
heel leuk natuurlijk.
Ja, maar goed.
Super,
nou ja, dat
super
hebben ze
catchy alles.
Ja, en groot succes mee gehad.
Je kon gewoon van Motown kan je alles meezingen. Weet je wel, je kan de drums meezingen, je kan de bas meezingen, je kan de gitaar en de toetsen, de toeterlijntjes en de zang. Je kan gewoon alles meezingen.
Grote succes mee gehad, zeker.
Ja, ja.
Dan nog één dingetje over nogmaals die vooronder snare. Je speelt het bekende, of eigenlijk wat ik dan denk als je vooronder snare speelt. Hoeveel ritmes kan je daarmee maken? Want wat je altijd, wat ik dan altijd speel, is gewoon 1, 2, 3, 4 snare. En dan de drieën en de vieren, die heb je met een bass. En dat,
nou,
en dan,
ik vind,
en dan
ik
heb
vind,
je hem wel. Maar
ik vind dat je niet die. Ik vind dat je de bass niet moet weglaten op. Ik vind dat je moet spelen poem, 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 poem. Snap je? Dus niet.
Die laat je meelopen.
Niet toen, toen, poem, 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 poem. Want die bassdrum, die speel je om samen te zijn met de bas.
Ja.
En als je hem niet speelt, dan heeft die bas die punch niet. Dus die moet je wel spelen. Ja, dat is, dit is een heel principieel
punt. Nee, maar dat is goed.
Omdat zeg maar, daar heb ik het wel eens met drummers wel vaker over. Zeg maar, dat ik vind dat je die bassdrum niet weg moet laten, ook al is die gelijk met de snare.
En is die dan op alle tellen mee of alleen op de 1 en de 3?
Nee, dus je doet dit.
Ah, dus je laat hem op de 4 eventjes weg.
Ja. Het is ook bij heel veel nummers, dan doe ik echt voor in de vloer, dan doen ze ook alle 4.
Ah, dus dan trap je hem echt door.
Ik vind dat een heel ander ritme dan poem, tak, poem, tak. Ik vind dat als die beest doorloopt, dat vind ik echt van een heel andere orde. Weet je wel, dan als je hem alleen op de 1 en de 3 speelt.
En dat overstemt niet de snare die je eigenlijk wil laten opvallen.
Nee, misschien moet die daarom zo hoog zijn. Ja, ik weet het niet. En bij sommige nummers is het inderdaad heel lekker om hem met in die beest. Je moet hem dan wel samenspelen. Hè? Want dat is met geluid natuurlijk sowieso heel vaak. Hoe beter je op hetzelfde moment zit.
Ja.
Hoe meer het bindt, hoe meer de impact is. Ik ben ook niet heel erg van de rammelmuziek. Ik ben ook om die reden van de soulmuziek, omdat het zo, heel veel witte Engelse muziek is veel meer rammelend. Er zijn mensen die zijn daar dol op.
Ja.
Ik ben daar minder. Ja, ik bedoel, natuurlijk hou ik daar ook wel van. Maar toen JB nog bij ons speelde, was dat altijd de grap. Dat liet hij iets horen. Dan zei ik, dat is Engelse muziek. Nou, dat hoeft niet hoor. Maar voor de gein dan. Hè, want hij was heel erg juist Engels.
Dat was de gitarist J.B. Meijer toen.
Ja.
Oké, dus die beest die moet je juist mee laten lopen op die snare. Om het extra
te vind ik wel. Ik zie heel vaak, of heel vaak, maar ik spaar YouTube filmpjes van bands die een nummer van ons naspelen. Zeg maar, weet je wel.
Ja.
Gewoon voor de grappen. Het is soms heel grappig, soms ook echt heel goed. En soms heel geinig of anders. Maar heel vaak bijvoorbeeld, weet je wel, eigenlijk heel ontroerend. Die mensen die zijn elke week zo'n avond heel hard aan het oefenen. Dat vind ik mooi. Hè?
Ja, zeker. Mooi. Ja.
Maar ik zie dus heel vaak, bijvoorbeeld, ik kan niet alleen, weet je wel, dat is zo'n beat die is voor in de floor. En als die dat niet is, ik vind dat is zo'n slee die van de helling af glijdt. Als je alleen de 1 en 3 speelt, dan geen slee helaas.
Dan glijdt
want dan
hij
gaat
niet.
Hij van de ene klap naar de andere, weet je wel?
Ja.
Dan gaat hij niet.
Ja. Dus daar kan je ook dat tempo weer in meenemen, die groove die dan weer blijft doorgaan.
Ja.
Trucje van Anthony.
Ja, misschien. Ja. Ja.
Zijn er nog andere trucjes als we ooit de dijk willen coveren die we goed moeten onthouden om een echte de dijk groove te spelen als drummer?
Godverdorie. Ja, dat is wel voor een gedeelte is dat wat ik zei over de opvatting van
dat het niet recht en ook niet per se.
En dat is wel dat houdt natuurlijk ook heel erg leuk, want je bent dan want iedereen zegt altijd je moet in het moment leven, maar dat valt nog niet mee over het algemeen, vind ik, behalve als je speelt. Ja. Dan moet je wel. Hè, dat is alleen maar nu. Ja, dat is er leuk van. En daar kun je dus ook de hele tijd denken. Nou, ik ga nu even, weet ik veel. Hè? Ik ga die jongens nu even stangen, bij wijze van spreken.
En zit dat dan vooral in de hi-hat, waar je soms net eventjes die rechter kan laten gaan en wat meer richting die shuffle kan gaan?
Ook daar vind ik het toch in mijn linkerhand zit.
Meer in de snare.
Al die ghostnoten.
Ghostnotjes gebruiken.
Ja.
En daar wat meer.
Ja, de hi-hat ook wel, want je kan natuurlijk er tussendoor.
Ja.
Hè? Dus je doet tut, of je doet of je doet. Het verandert. Het is een verschil van niks, maar het verandert je hele ruimte waarin je. Hè, want zeg maar, als je een goede groove speelt, dan heb je alle tijd. Gek genoeg, hè, weet je wel? Dan is er ook heel veel ruimte om lekker te bassen. Er is heel veel ruimte om. Hè, weet je wel?
Ja, dat geeft de muziek weer ruimte.
Er zit ruimte in.
Exact. Ja, goed. Prachtig. Mooi verhaal, Anthony. Ik vond het waanzinnig. En, ja. En nu geen optredens meer met de dijk. Wat nu?
Nou, ik ben momenteel bij. Ik heb een studio, hè, dus ja. Zeg maar, ik heb ook alle banden en zo, hè, weet je wel. Dus demo's, maar ook echte banden in alle mogelijke formaten, weet je wel. Want het is in 40 jaar tijd. Hè, er zijn van die 24 sporen grote banden.
Ja.
En cassettebandjes, datbandjes, cd's, even denken, minidisc. Nee, maar goed, ja,
je bent alles aan het doorgaan. Ja.
Je, al die, en dan ook nog van die Tascam D88 dingen en zo. En al die dingen heb ik thuis staan. Altijd zo, weet je wel, ergens staan dat het niet in de weg staat en zo. En ik dacht nu van, nou, ik ga eens kijken wat ik heb. Nou, dat is natuurlijk schrikbarend veel. En heel veel staat niet op wat het is.
Oh.
Dus ik zit nu ook steeds te luisteren. Dan hoor ik een repetitie. Bandje uit 1983. Wel grappig.
Die
maar ik ben dus nu een beetje bezig om te proberen een beetje lijn te brengen in het archief. Ja. En daarna zie ik het wel. Ik denk wel. Ik wil wel graag in de studio nog een beetje blijven doen. Zo. Maar ja, optreden, dat is natuurlijk wel.
Andere bandjes?
Ja, dan zou het wel iets heel erg leuks moeten zijn. Want ik zit nou niet op een café-toertje te springen, eerlijk gezegd.
Nee, snap ik wel.
Ben ik misschien iets te verwend voor inmiddels?
Ik begrijp hem wel. Ja. Ja. Eerst nog maar eens even het archief door en een beetje sorteren.
Ja, precies. Maar het is ook best wel leuk, hè? Want ik bedoel, je gooit in de loop van die 40 jaar gewoon alles in een doos. En als die vol is, dan komt er een volgende doos.
Komt er een nieuwe doos, ja.
Maar je weet helemaal niet wat erin zit, weet je wel. En je kent het misschien wel van als je eens een keer een mapje met foto's of een doosje met foto's vindt. Dan ben je de eerstkomende 2,5 uur zoet mee.
Ja.
En toch?
Kijk wat Jan hebt gevonden ooit en waar het vandaan kwam. Ja. Wat het ook weer was,
dit
welk
is
jaar.
Zo
en
ontzettend veel, echt. Maar goed. Nou ja.
Wel lekker om daar lekker doorheen te kunnen strijden.
Ja, zolang ik vind het nu leuk. Dus zolang ik dat leuk vind. En dan, daarna ga ik denk ik wel vooral, denk ik toch wel vooral studio dingen doen.
Mooi. Succes daar dan nog bij. En ontzettend fijn dat je er was. Ik heb ervan genoten, Anthony.
Goed zo.
Dankjewel.
Oké, jij ook bedankt.